Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dat alles bij elkaar, ja, denk ik dat dit gewoon een hele goede transfer is. Welkom. Het is 27 juli en het is gelukt. We zitten tegenover elkaar.
Eindelijk. Medewerker van de NS. Jij bent hier, ik ben hier. Eigenlijk kan er niks meer misgaan vandaag.
Ja, ik zit er gelijk lekker in. Dat voel ik aan alles.
Toen ik binnenkwam, toen zei je ook, je bestaat echt.
Ja, op een gegeven moment, je weet niet, is het een hologram, zeg maar, die dan superveel weet van de Eredivisie en ook nog alle wedstrijden kijkt uit de Eredivisie. Dat in principe, zo ziet een hologram er in mijn hoofd wel uit. Maar ja, het is echt zo. Hoe is het leven?
Ja, goed. Ik vond het ook wel interessant om even te zien of de studio nog bestond. En daar kunnen we ook zeker over zeggen dat het allemaal nog bestaat. En dat het er allemaal hartstikke mooi uit komt te zien voor het nieuwe seizoen. Dus daar ben ik ook heel blij mee.
Ja, wij beginnen met een roulatiesysteem. En dat roulatiesysteem is onder andere zodat we mensen kunnen sparen, zodat de studio kan worden verbouwd. En om een klein tipje van de sluier te lichten. Het gaat er echt heel erg vet uitzien.
Zeker. Dus daar kijk ik eigenlijk nu al naar uit.
Ja, een kleine SO naar Frank en Kariel voor deze. Want dat zijn wel echt de echte helden achter deze studio.
De kluskoningen.
Ja. Ja, buurman en buurman, die hebben flinke concurrentie met dit dynamische duo.
Dat is ik denk als we hier een camera opzetten, dat het ook fantastisch is om een soort real life soap. Nou, er kan geen enkel programma aan tippen hoor. Meiland kan we inpakken.
Ja, als hier een camera op had gestaan, dan hadden we een legendarische show gedaan. Ik heb een timelapse gezien, alleen daar werd ik al blij van. Er zat geen geluid bij.
Gaan we toch serieus over nadenken of we dit moeten gaan, of we dat moeten gaan uitzenden.
Over legendarische momenten gesproken. De wedstrijd China-Nederland, kunnen we die categoriseren als legendarisch?
Nog niet helemaal. Minima wel. Inmiddels daar kunnen we wel de stempel legende opdrukken. Die speelde eigenlijk al niet eens vanaf het begin. Die werd gespaard, maar ze scoorde toch nog even twee keer. Waardoor ze nu all-time topscorer is van de Olympische Spelen. Nooit maakte een speelster meer dan 6 doelpunten op een Olympische Spelen. Ja, zij heeft er nu al gewoon 8 in liggen in 3 groepswedstrijden. Dus wat dat betreft was het zeker legendarisch, Jeroen.
Ja, maar ik heb helaas niet alles kunnen zien, omdat ik ook wat andere dingen moest doen voor FC Afkikken, onder andere voor de studio. Dus ben ik volledig op jou afgegaan en je zei, ja, er zaten wel weer wat foutjes in.
Dat mag je zeker zeggen. Ook wel van de Nederlandse kant, maar ja, het was wel weer wat medewerking van de Chinese verdediging en van de Chinese keepster. Maar ja, het is ook een beetje, het wordt 8-2, ook omdat Nederland gewoon heel graag aanvalt, met heel veel plezier voetbalt en makkelijk scoort in dit geval. Nou, Berestein verving Miedema in de spits, die scoorde 2 keer in de eerste helft. Dat was op zich prima vervanger van Miedema. In de tweede helft scoorde Miedema dus zelf 2. En toen was eigenlijk in een periode waarin het helemaal losging. 5 goals binnen 11 minuten. Waaronder dus eentje van China en 4 van Nederland. Dus het was wat dat betreft een spektakel om naar te kijken. Als je puur goed voetbal wil zien, zeg maar, ja, dan was dit niet een legendarische wedstrijd, nee.
Nee, het is nooit. Ik heb de wedstrijd van Zambia helemaal gezien. En hier heb ik een half uur geconcentreerd kunnen kijken. Het deed me wel een beetje aan die wedstrijd denken. Ook heel veel grote ruimtes. En dan merk je dat Nederland daar best wel goed mee kan omgaan.
Ja.
Volgens mij de eerste goal van Miedema spelen ze hem best wel goed uit. Zeg maar, ja. Zag de voetballend echt goed uit.
Ja, en eigenlijk qua grote ruimtes was de 1-0 van de Zanden eigenlijk nog een beter voorbeeld. Een corner van China. En ja, ze schakelen gewoon niet snel genoeg om. Ze laten heel veel ruimte achter de verdediging. En Ja, uiteindelijk stapte ook nog de laatste verdediger. Wil naar voren stappen voor buitenspel. En precies op dat moment wordt de paas gegeven. Dus dat kon eigenlijk ook niet. Ja, en afgerond door Van der Zanden. Dat was wel een beetje kenmerkend voor deze wedstrijd. En ja, je ziet in dit geval zeg maar dat coaches van andere landen ook nog niet helemaal in staat zijn om een goed tactisch plan neer te zetten om dan zo'n grootmacht als Nederland tegen te houden. En je ziet bij Nederland dat er gewoon heel veel kwaliteit aanwezig is voorin, maar dat er achterin gewoon nog te weinig goede speelsters zijn, waardoor je ook tegen China en ook tegen Zambia toch wel een aantal doelpunten tegen krijgt.
Ja, dan moeten we ons misschien wel zorgen gaan maken, want doordat wij een overtuigende overwinning neerzetten, komen wij tegen Amerika terecht. Want Brazilië nam het zekere voor het onzekere en won nipt van Zambia met 1-0.
Ja, wedstrijd is zelfs nog niet eens afgelopen, maar ze doen er echt alles aan om niet boven Nederland te eindigen in de groep. Zambia heeft vanaf minuut 13 met 10 speelsters op het veld gestaan, omdat ze een rode kaart pakten. Nou ja, we weten de uitslag van Nederland-Zambia, 10-3. Dus je zou zeggen dat de Brazilianen er makkelijk 10 zouden kunnen maken. Maar ja, door een veel minder doelsaldo van Brazilië gaat Nederland als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Wat in principe positief zou zijn, behalve dat de Verenigde Staten in die ronde dus nu de tegenstander gaat worden. En dat is wel jammer en vroeg in het toernooi. Al zou je ook kunnen zeggen dat de Verenigde Staten er zelf ook gewoon nog niet goed in zit. En ja, wat dat betreft dat het misschien wel veel meer een haalbare kaart is ten opzichte van de verloren WK-finale.
Ja, dat is ook hetgeen wat ik onder andere Leone Stender op Twitter hoorde. Ja, ik hoor dat soort dingen als iemand iets tweet.
Jij denkt meteen die stem van Leone erbij.
Ja, precies. Na de aflevering van TapeX zit dat er dusdanig in dat ik dat gewoon hardop kan horen. Maar die zei van Amerika heeft nog niks laten zien. En in deze vorm, laat maar komen. Wij winnen met 8-2, we winnen met 10-3 en zetten een spectaculaire wedstrijd neer tegen Brazilië. Ja, kom maar. Hoe sta jij daarin?
Ja, ik denk dat als Nederland gewoon weer de eigen spel gaat spelen, zeg maar. Ja, dat het sowieso een leuke wedstrijd gaat worden. En dat ze ook wel genoeg kwaliteit hebben om Amerika dan pijn te doen. Ik denk alleen als Amerika heel zakelijk gaat spelen en puur op het resultaat. En je weet wat de zwaktes zijn in de verdediging van Nederland, dat het alsnog heel erg lastig gaat worden. Dus laten we zeggen een 2-3 of een 3-4 behoort dan ook wel tot de mogelijkheden. En het kan beide kanten dan opvallen.
Ja, ik heb Amerika één volledige wedstrijd gezien. Dat was dan tegen Zweden. Dat was dan die wedstrijd dat ze niet goed presteerden. Daarin zag ik... Ik miste vooral een beetje de creativiteit. Zeg maar. Dat dwingende aanvalsspel, wat je wel zag op het WK, die ze wonnen. Dat mis ik nu wel een beetje. En wat dat betreft, dat is iets waar Nederland in ieder geval wel echt heel erg in slaagt. Die voorste drie zijn absurd goed. Met de nummer 10 denk ik erbij gerekend. Dus ik sta hier eigenlijk wel met een positief gevoel in.
Ja, en Amerikaanse vrouwen hebben de laatste poolduel hebben ze met 0-0 gelijk gespeeld tegen Australië. Terwijl ze officieel nog niet eens zeker waren van plaatsing. Dus als ze deze wedstrijd hadden verloren, hadden ze theoretisch volgens mij ook nog uit kunnen vliegen. Had Nederland wel moeten verliezen van China, maar goed. Ze hebben gewoon tot nu toe weinig indruk gemaakt. En ik hoop dat de verhoudingen inderdaad anders zijn dan in die WK-finale. Want toen was Amerika echt wel... Ja, twee maatjes te groot minimaal.
Ja, eens. Maar wat ik zeg, ik zie weinig... Als ik naar de kenners luister, dat doe ik graag. Dan zie ik veel optimisme. En dat trek ik dan graag door. Ook meer dan genoeg optimisme in Dortmund. Want Malen heeft voor het eerst meegetraind. Het is rond.
Ja, en daar mocht Malen vooral zelf heel erg blij mee zijn als we Haaland moeten geloven. Ik zag die tweet. Ik dacht eerst... dat hij zou tweeten van, ik ben blij dat ik nu met Donjon Malen op het veld mag staan. Of leuk dat we samen spelen. Maar hij had een tweet gestuurd waarin hij zei, ik hoop dat hij zich erop verheugt dat hij met mij op het veld mag staan. Dat is toch wel, het is bijna Zlatan-esque inmiddels.
Ja.
Weet je wel meteen hoe de verhoudingen liggen als je daar dan binnenkomt als Donjon Malen?
Ja, hij heeft ook wel een beetje dat killer instinct, dat zit er 100% in. Maar er moet ergens, moet je volgens mij dan ook net niet helemaal goed zijn. Net niet helemaal barkje. Gewoon net niet helemaal 100, zeg maar. Van ja, dus het Zlatan-eske, het Cristiano Ronaldo-achtige, waar ik echt heel erg groot fan van ben, van, nou, gefeliciteerd, het is je gelukt. Je mag maar bij het veld staan.
Precies. Ja, ja, ik weet niet of ik het, bij Haaland al helemaal geloof, zeg maar. Of het, nou ja, bij Zlatan had het op een gegeven moment ook een act, maar ja, die heeft natuurlijk in zijn carrière echt wel fantastische uitspraken gedaan. Bij Haaland moet ik eerlijk gezegd nog een beetje aan wennen.
Ja.
En nou ja, ik vind, hij mag ook gewoon heel blij zijn dat Malen daar komt voetballen. Dus ja. Maar dat is een beetje vanuit ons perspectief natuurlijk.
Ja, nee, we hoeven niet altijd diep op deze transfer in te gaan, want we hebben hem al eerder een aantal keer besproken. Ik denk dat een hele goede match is. Dat zowel de speler als de club hier significant beter op worden. En ook nog voor een mooi bedrag. En het is wel fijn om te weten dat je absolute topspits in ieder geval leuk vindt dat jij ook komt.
Ja, zelfs dat heeft hij dus niet eens gezegd.
Ja, we moeten het ook een beetje tussen... Laten we het houden op spraakverwarring. Mistranslation.
Misschien dat hij over een paar weken dat hij een compliment krijgt van Haaland. Dat zal heel wat zijn. Als we eerst deze tweet hebben gezien. Misschien komt het nog goed tussen deze twee. Als Malen goed gaat presteren. Nog even een pluimpje trouwens richting PSV. Want zowel Malen als Rosario trainden eigenlijk al mee met zijn nieuwe club voordat het allemaal officieel was. Dus Rosario ook bij Nice. PSV heeft zowel Dumfries als Malen heel erg de ruimte gegeven om een transfer af te ronden. Daarmee zorgde eigenlijk ook voor dat het geen circus wordt. Dus dat er niet de hele tijd maar onrust is in de selectie van gaat hij wel weg, gaat hij niet weg. Eigenlijk is het duidelijk dat ze weggaan. Ze krijgen de ruimte, ze krijgen de kans om al mee te trainen, ondanks dat alles nog niet rond is. Dus ja, ik denk dat PSV dat gewoon heel goed heeft gedaan.
Als je dan een beetje gaat rekenen, Malen 30 miljoen, Dumfries waarschijnlijk tussen de 15 en 20. En dan heb je Rosario tussen de 6 en de 8. Hebben ze het goed gedaan? Zijn dit overmarspraktijken?
Ja, overmarspraktijken zijn het zeker niet. Want die verkoopt zelfs reservespelers nog voor goede bedragen. Maar ja, ik denk dat het wel de reële prijzen zijn in deze markt. Dus dat je PSV daarin ook niet veel kan verwijten. Dus ja, ze krijgen niet de Overmars Award, maar ze krijgen ook niet het Feyenoord scenario dat spelers voor te weinig geld de deur uitlopen.
Ja, dat is in ieder geval iets waarop je kan doorbouwen.
En ze hebben het budget om eventueel een nieuwe spits en nieuwe verdedigende middenvelden te halen. En qua spits komen ze dan uit bij Berisha misschien wel.
Ja, dat vind ik leuk. Gisteren noemde jij Luc de Jong. Daar werd ik significant minder enthousiast van.
Daar zou je geen duimpje voor geven, maar voor Berisha wel.
Voor Berisha krijg jij van mij gewoon een Jaron-approval. Transfer mag doorgaan. Nou ja, en als er iets is wat de technisch directeur wil, is dat wel. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik denk dat dit een hele goede transfer is die één goed in het systeem past. Wat denk ik ook best wel belangrijk is.
Ja, kun je uitleggen wat voor type speler het is?
Ja, het is een voetballende spits. 9, maar eigenlijk ook een beetje een 9,5 rol. Die wat meer kan inzakken. Bij Red Bull Salzburg spelen ze natuurlijk ook met 2 voorop. Waar één iemand iets meer de voetballende is. En ander de wat diepere spits. Nou ja, in deze rol bij PSV zou je dat, als je het systeem van vorig jaar hebt, dan heb je met Sahavi een wat diepere spits. En zou je met Berisha een spits hebben die wat meer in de bal komt. Jonge speler, Duitse jongen. Speelt dus bij Salzburg. Vorig jaar 14 competitiegoals in 28 duels. En ook in de Champions League 4 keer trefzeker. Dat alles bij elkaar. Ja, als denk ik dat dit gewoon een hele goede transfer is. Ook ja. Eentje die gelijk past. En daar hebben ze wel behoefte aan.
Ja, want vorig jaar was echt een beetje zijn doorbraakseizoen. Ja, ik ken hem zelf dan van zijn wedstrijden met Jong Duitsland op het EK, waar ze natuurlijk Nederland ook hebben getroffen. Ik kan nog een paar schoten van hem herinneren die op de lat gingen. Echt van die kanonskogels. Dus ja, daarin herinner ik hem eigenlijk om. En bij Salzburg heeft hij het echt wel heel goed gedaan afgelopen seizoen. En als jij nu vertelt inderdaad dat hij in beide rollen kan spelen, dan zou het best wel een goede match kunnen zijn voor PSV.
Ja, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de prijs die ze voor gaan betalen.
Ja, deze jongen zal niet goedkoop zijn, denk ik.
Ja en nee, zijn contract loopt af. Als ik Transfermarkt mag geloven. En nou, laten we daar voor het gemak maar een keer van uitgaan. Dat zal de prijs relatief dempen. ja, ik heb het gevoel dat hij dan niet voor 15 plus weggaat. Dus dat je rond de bedragen tussen de 8 en de 12 moet denken. Voor een 23-jarige spits met Champions League ervaring, die in het systeem past, of in ieder geval in een vergelijkbaar systeem heeft gespeeld, denk dat dat een hele interessante transfer is. In ieder geval een stuk interessanter dan Luc de Jong.
Ja.
Die alsnog ook gaat komen waarschijnlijk.
Ja, goed. Ook daar was wat nieuws over vanuit Rick Elfrink, want die noemde naast PSV, nu noemde hij Besiktas ook als optie. Ja, ik hoop voor Luc de Jong dat zijn Instagram nog een beetje gespaard blijft van 300.000 come to Besiktas berichten. Maar ja, misschien is het ook niet echt een reële transfer, want Sevilla zou openstaan om de Jong te verkopen, denk ik. En ja, daar zal Besiktas op dit moment niet toe in staat zijn. Dat geeft Rick Elfrink ook aan, dat ze gewoon daar het budget niet voor hebben. Dus dan zou het op huurbasis zijn. Ik weet niet of Sevilla dat wil. Dus ja, misschien een concurrent voor PSV. Maar ik denk dat PSV zelf op dit moment nog steeds de beste kaarten heeft voor Luc de Jong. Dan wordt het wel druk voor in trouwens. Als ze die er ook nog bij hebben, dan moeten ze misschien met Gutsen gaan schuiven.
Ja, terwijl ik vond hem juist in die centrale rol. En natuurlijk, het is NS1 qua serieuze wedstrijd. Maar dat was wel een verademing, zeg maar. Ook omdat hij heeft niet alleen een centrale rol, maar ook een hele hoge centrale rol. Waardoor het verdedigende werk wat meer wegvalt. En Gutsen dus echt volledig in zijn kracht komt. Dat is wel heel erg fijn om te zien. Zeker als pure voetballiefhebber dan.
Ja, als ze echt beide spelers zouden halen, zeg maar, dan wordt het wel echt een topselectie die ze misschien, zeker als ze Champions League gaan halen, ook wel nodig hebben. Nou, dan wordt het ook heel interessant qua concurrentie en ja, qua hoe spelers omgaan met een reserverol. Dus ja, ik zou het eigenlijk best wel graag zien dat ze wel gewoon beide spelers halen en hoe dan die dynamiek wordt binnen die selectie.
Ja, eens. Het is relatief stil omtrent AZ. Heb jij het gevoel dat zij nog wat gaan doen?
Ik heb het gevoel dat zij vaak spelers verkopen op het moment dat ze de opvolger eigenlijk al in huis hebben. Alleen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de spitspositie, dus stel dat ze nu Boadu laten gaan, dan wordt het even een iets ander verhaal. Want ze hadden bijvoorbeeld vorig seizoen, hadden ze natuurlijk, of Idrissi ging weg en hadden ze Carlson, hadden ze eigenlijk al staan. Stengs gaat weg, maar daar zetten ze gewoon Evjen voor in de plaats. Dus meestal hebben ze het qua opvolging sowieso al goed voor elkaar. Ze hebben al versterking gehaald achterin, bijvoorbeeld met een Beukema, is al een interessante transfer. Ja, keeperspositie hebben ze zeker wat nodig als Bizot gaat. Ja, Vils is gewoon geen eerste keeper. Die keept wel de hele voorbereiding, maar daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dus ik heb echt het idee dat zij, alleen als ze de keeper zeg maar kwijtraken en Boadu, dat ze dan echt sowieso nog wat moeten doen. En ze hebben op de backposities ook eigenlijk nog wel wat nodig. Want de opvolger van Svensson is min of meer Sugawara, maar ja, die vind ik echt gewoon nergens goed in. En dat is best wel een onhandige eigenschap voor een verdediger. Want ze spelen of met vier mensen achterin en dan is het geen echte rechtsback, want dan kan hij gewoon niet goed genoeg voor verdedigen. Of ze spelen met drie centraal, waarbij hij de hele flank moet bestrijken. Alleen daar kan hij niet goed genoeg voor voetballen. Dus ik vind het een handige backup om te hebben, omdat hij redelijk multifunctioneel is. Alleen ik vind het absoluut geen speler die AZ naar een hoger niveau gaat tillen ten opzichte van Svensson. Ja, en als je gaat er eigenlijk op achteruit. Dus ook daar hebben ze eigenlijk nog wel iemand nodig.
En Wijndal?
Geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat als ze Wijndal kwijtraken, dat ze eigenlijk ook nog wel een andere speler nodig hebben. En Koopmeiners is wat, ondanks dat het een enorm belangrijk speler is, is wat makkelijker. Omdat ze gewoon best wel veel talent hebben rondlopen op het middenveld bij AZ. Met onder andere Goudmijn, die al veel kansen krijgt in de voorbereiding. Goudmijn zeg ik. Ik bedoel Reinders. Want Goudmijn is vuurt aan Sparta. Sparta. Ja. Die haal ik soms op elkaar, excuus. Dus dat ze daar eigenlijk altijd wel goed zitten wat dat betreft.
Ja, ik zat er inderdaad even hard op na te denken, aangezien we de topclubs aan het langs gaan. En ik vond zeker in de afgelopen jaren AZ wel echt de laatste stap richting een topclub zien zetten. Alleen het voelt nu een beetje uit elkaar vallen in de zin van, als inderdaad Stengs dan weggaat, nou, dat is dan een geval. Boadu kan nog weggaan, Koopmeiners kan nog weggaan, Wijndal kan nog weggaan. Dan, dat vond ik wel echt wat het team was.
Ja, maar ik heb het gevoel dat zij ook de laatste jaren sowieso niet structureel die stap naar de top hebben kunnen zetten. Ze hebben het ene seizoen gehad waarin ze Ajax in principe bij konden benen. Ja, ook niet het beste seizoen van Ajax. Maar zij hebben nooit een selectie gehad waarmee zij structureel in de top kunnen spelen. Omdat dat altijd ontbreekt aan ervaring. Altijd ontbreekt aan spelers die dat gif hebben van een Tadic, maar ook bijvoorbeeld van een Dumfries, om PSV daarin ook te benoemen. Dat soort type spelers hebben ze eigenlijk nooit. En ze doen er ook niet wat aan om dat soort type spelers te halen. Dus ze hebben al een hele rits aan bijvoorbeeld aan centrale verdedigers gehaald. Bijvoorbeeld een Martins Indy of een Letschert of een in het verleden bijvoorbeeld een Wuitens. Het zijn allemaal spelers die net dat niveau niet hebben en die net niet dat overwicht hebben binnen selectie om zo'n team dan op sleeptouw te nemen. Ja, Ron Vlaar had het in theorie kunnen zijn, maar ja, die was altijd geblesseerd. Ja, ik heb gewoon het idee dat ze daar nooit echt de aankopen doen om die stap naar de top te zetten. En dat je het ja, puur met jeugd niet gaat redden, ook omdat die spelers gewoon na een paar jaar weer verkocht worden.
Moet je niet dat af en toe doen? Moet je niet af en toe investeren in de toekomst om uiteindelijk die stap te kunnen zetten om een speler te kunnen halen waarmee je direct kampioen wordt? Als in Tadic was ook niet voor hem eerst talent en daarna kwam Tadic.
Ja, je bedoelt dat ze, eerst op moeten bouwen, net zolang totdat ze wel de middelen hebben te zetten.
Ja, je moet geld maken om een serieuze stap te doen. Zeg maar, ik denk dat een goed voorbeeld is wat Feyenoord probeert te doen met Trauner en Sporar. Twee jongens van leeftijd, 27 en 29 jaar, waarvan je in principe zegt van ja, die kunnen er gelijk staan. Maar qua niveau niet per se heel veel toevoegen. En dan kan je denk toch beter een FN halen of een Carlson, waar je weer geld mee kan verdienen om dan vervolgens je selectie op meerdere plekken te versterken. Alleen, dat is het enige wat ik nu heb, zeg maar. Je had heel veel aanwas van vroeger, van de jeugd. En dat lijkt nu een beetje te stagneren. Althans, ik zie niet een nieuwe Wijndal, nieuwe Koopmeiners, nieuwe Boadu, nieuwe Stengs direct erachter zitten.
Ja, niet allemaal in één keer, nee.
Ja, nee, precies.
Nu heb je bijvoorbeeld een Reinders die sowieso door gaat breken. Maar ja, dat is eigenlijk al een speler die er al jaren goed op staat. Alleen die moest gewoon wachten totdat er een plekje vrij kwam. En ik weet niet inderdaad of ze nou op heel veel posities direct inzetbare talenten hebben, los van Beukema. Maar ja, die hebben ze natuurlijk gehaald.
Ja, Tabouni.
Maar dat is de linkerkant, toch?
Ja, dat is de linkerkant. Maar in ieder geval dan heb je een aanvallende optie waar je misschien wat kan schuiven. Maar dat is niet hetzelfde, inderdaad.
Nee, ja, die gaat Carlson er ook niet...
Die gaat Carlson er niet uitspelen.
Nee, daarom. Dus misschien is het wat lastiger. Ja, je kan ook niet naar hun financiële middelen kijken vanuit het verleden. Maar als je naar nu kijkt en wat ze nu wel binnen krijgen of binnen gaan krijgen aan transfergelden, dat daar toch wel minimaal één speler tussen moet zitten die wel die ervaring brengt en die wel dat niveau heeft.
Ja, als je weer dezelfde rekensom doet, net zoals met PSV, dan moeten ze om en erbij een vergelijkbaar hetzelfde bedrag krijgen.
Ja, en dan zouden ze prima een behoorlijke investering kunnen doen. En meer natuurlijk dan Feyenoord, want die shoppen echt in de budgethoek, zeg maar.
Ja, nou ja, fijn om toch even van gedachten te wisselen over de AZ. Zomaar zonder het draaiboek te honoreren.
Ja, deze fiets jij er gewoon in. Dat doe
je
goed.
Dat gebeurt dan gewoon. Wat er wel gewoon heel netjes in staat, is de transfer van Emre Çelik. Excuus voor de uitspraak bij deze. Die is naar Fortuna gegaan van Altinordu.
Ja, ik geloof dat ze zelf ook niet helemaal kunnen geloven dat ze deze speler hebben gehaald. Nou ja, Altinordu kennen we allebei. En de fanatieke voetbalmanagerspelers kennen de club waarschijnlijk ook. Omdat dat, als je in Turkije speelt, zeg maar, dan kun je je talenten vandaan halen. Als je nog een paar goede scouts zoekt, wat ik dan vaak deed, dan viste ik daar de scouts van Altinordu. Die pikte ik op. En dit is een talent dat is opgenomen in de top 60 talenten van The Guardian. De Next Generation lijst die ze eigenlijk elk jaar produceren. En daar staan namen op als Jamal Musiala, als Naci Unuvar, als Rayan Cherki. Nou, dat is gewoon een hele mooie lijst. En daar staat hij dus ook tussen. Fortuna geeft eigenlijk zelf ook aan van normaal gesproken is het een speler die voor ons niet haalbaar is. Ja, en des te mooier is dat ze via hun Turkse connecties, zoals ze dat dan zelf noemen, dat ze deze speler toch kunnen halen. En ook voor een vijfjarig contract in Sittard. Nou ja, los, ja, hij gaat natuurlijk dat contract nooit uitdienen, want of hij is ontzettend goed en hij gaat door. Ja, of dat blijft de reële optie ook altijd met dit soort talenten, ja, dat het er niet uit gaat komen. Maar desalniettemin echt een speler om naar uit te kijken.
Ja, ik vind het vet, man. Zeg maar dat, ik denk dat het voor beide kanten heel erg goed kan zijn. Zowel voor de speler in de zin van, ja, in principe krijg je bij Fortuna, is er een grote kans dat je heel veel aan spelen toekomt als je een dusdanig groot talent bent, dan dat je gelijk naar een subtopteam gaat ergens in Europa.
Ja, je had eigenlijk al een punt kunnen zetten achter dat je veel aan spelen toekomt, want Fortuna Sittard heeft op dit moment niet de meest uitgebreide selectie van de Eredivisie. Dus die speelminuten kun je in Sittard sowieso al krijgen. En ik denk dat zij gewoon heel blij zijn dat ze op dit moment een versterking hebben kunnen halen voor het middenveld. Waar ze echt wel krap komen te zitten. Ook door de vervelende omstandigheden van Ben Rienstra. Nou, Sian Fleming wil eigenlijk weg. Ja, en dan is dit natuurlijk een buitenkansje om te halen. Een speler ook van de nationale jeugdelftal van Turkije. Dus ja, wel een speler om naar uit te kijken.
Ja, dat heb je ook wel enig idee wat voor soort speler het is?
Los van dat het een middenvelder is, heb ik nog niet al zijn karakteristieken kunnen zien. Dus voor mij wordt het eigenlijk ook een beetje een verrassing. En net zo veel als dat het een verrassing is dat Fortuna deze speler gehaald heeft. Dus ik kijk er naar uit.
Kijk, als er iemand is die iedere wedstrijd van Fortuna Sittard live kijkt, of dan wel terug kijkt.
Hey, dan ben ik het.
Ja, precies. Dus nou ja, op wat dat betreft hoop ik dat dit ook daadwerkelijk een lichtpuntje gaat zijn. Maar het belooft in ieder geval heel erg goed. En ik denk dat het goed is voor de Eredivisie. Kijk, wat je vaak ziet natuurlijk als een speler een transfer maakt. En het is succesvol. Dan volgen er vaak meerdere transfers uit eenzelfde competitie. Atalanta die positieve ervaring heeft met Eredivisie transfers. En ineens zie je 2-3 transfers vanuit de Serie A naar de Eredivisie. En ja, als dat ook zo zou zijn voor de Turkse competitie, of in ieder geval voor Turks talent, dan biedt dat wel nieuwe garanties. En ik denk dat dat wel een hele positieve ontwikkeling kan zijn.
Ja, en ik denk dat sowieso dat je vorig jaar eigenlijk ook al kon zien bij Fortuna, dat zij er sowieso al in slaagden om verrassende transfers te doen.
Ja.
En om die spelers uiteindelijk ook wel tot hun rechten te laten komen. Ja, en dat is helemaal in een andere hoek. Bijvoorbeeld een Sebastian Polter die ze dan oppikken. Net even een iets ander type dan dit talent. Maar goed dat ze gewoon spelers halen waarvan je eigenlijk denkt van die zijn niet haalbaar voor Fortuna. En dat ze toch die spelers weten te halen en ook tot hun recht laten komen. Dus ik hoop dat dat met deze jongen ook gaat gebeuren.
Ja, een transfer waarvan hoogstwaarschijnlijk wat minder vraagtekens bij zijn of die tot zijn recht gaat komen. Varane is rond, een bedrag van 40 miljoen pond, dus rond de 50 miljoen euro. Wat vind je van de transfer?
Nou ja, het is sowieso denk ik een redelijk bedrag voor eigenlijk een heel goed bedrag voor een ontzettend goede speler die nog zijn beste jaren misschien nog wel voor zich heeft. Of in ieder geval op het beste punt van zijn carrière zit. Dus wat mij betreft is dat een hele fijne transfer. Hoe zie jij wat hij kan toevoegen zeg maar, aan United?
Ja, ik denk dat het een hele logische stap is. Ik denk dat het een hele logische stap is voor zowel Real Madrid, Manchester United en Varane. Varane had aangegeven dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Manchester United heeft verdedigend echt een probleem. Als in, daar lag de zwakke plek. En met het duo Lindelöf en Maguire ga je geen kampioen worden. En dat komt niet zozeer omdat ze op zichzelf slecht zijn, maar totaal niet complementair. Het zijn twee identieke spelers. En dus ook twee keer kom je in hun zwaktes terecht. En dat is met name met wat ruimte in de rug verdedigen. Als er twee bewegelijke spitsen zijn, merk je dat ze het eigenlijk altijd moeilijk hebben. En Varane is wel een type dat wel complementair is aan zowel Maguire als aan Lindelöf. Waarbij ik dus ook denk dat beide spelers ook weer beter worden. Want dat zag je onder andere met Maguire, hoe goed Icardi speelde. Nou, dat kwam onder andere omdat Stones zo complementair was aan hem.
Het lijkt er nu bijna op dat ze bij Manchester United beleid gaan voeren en de juiste spelers gaan halen.
Ja,
dat kan toch niet helemaal de bedoeling zijn? Dat is niet waarom we het leuk vinden. Natuurlijk.
Nee. Ik heb Barcelona ook nog niet de meest gekke transfers van deze wereld zien doen. Dus ik weet niet zo heel goed wat 2021 aan het doen is. Maar in navolging van vorig jaar kunnen we zeggen. Dus gek jaar.
Het uitgestelde corona-effecten noemen we dit, denk ik. En het heeft in dit geval een goede invloed, denk ik, op de topclubs. Ja, en vooraan ook een andere competitie. Heel leuk om hem in Engeland aan het werk te zien. Heel benieuwd ook hoe hij het gaat doen zonder Sergio Ramos naast zich. Want dat vond ik altijd echt een enorme meerwaarde voor hem. Dus nou ja, benieuwd of hij ook richting of naast Maguire inderdaad helemaal tot zijn recht gaat komen. Maar ja, Maguire wordt natuurlijk ook ontzettend onderschat of belachelijk gemaakt altijd. Ja, misschien wordt het wel gewoon een fantastisch duo nu.
Ik wat ik met Maguire heb, en deels is het waar, hè? Zeg maar, deels is het waar dat hij heeft wel zwaktes. En als je dan de duurste centraal verdediger ooit bent, bla bla bla. Maar er wordt best wel vaak gedaan dat hij niet kan voetballen. Omdat als hij indribbelt, ziet dat er niet heel erg charmant en sierlijk uit. Maar hij verliest nagenoeg nooit de bal. Hij heeft een redelijk goede inspeelpaas, waardoor het spel echt versneld kan worden. Alleen omdat er wat lomp uitziet, ja, iedereen die indribbelt, verliest wel eens de bal. Zelfs Frenkie de Jong heeft dat. Maar als je een bepaald idee hebt van, oh ja, dat is die Maguire, die lompert. Dan heb je gelijk die connotatie met, hij kan dat helemaal niet. Terwijl dat echt wel meevalt.
Ja, ik denk ook dat het een beeld is wat veel mensen zich van hem gevormd hebben aan het begin van zijn carrière. En ook na zijn transfer naar United. En dat het heel moeilijk is om dat toe te geven dat dat niet zo is. En dat idee heb ik bij Kane ook een beetje. Dat hij door heel veel mensen nog wordt afgemaakt. Terwijl hij eigenlijk stiekem al beter is dan dat mensen denken.
Ja, Kane. Maar je
kunt niet van je mening gaan afstappen natuurlijk. Hè? Je moet gewoon volhouden.
Ik ben er groot fan van. Davy Klaassen, geen goede voetballer.
Geen aanwinst voor Ajax.
Voor de mensen die denken dat ik serieus ben, dat was een van de dommere uitspraken die ik heb gedaan. Ik wilde regelmatig nog wel eentje doen, maar dit was vorig jaar wel een van mijn domste.
Nou, dat was eigenlijk ook best wel een leuk moment, want wij waren aan tafel eigenlijk allemaal van overtuigd dat het wel een goede transfer was. Dan is het altijd lekker om er één iemand bij te hebben zitten die daar niet van overtuigd is. En, zo speel je ook je rol hierop.
Ja, en dat is waar. En het was wel iets genuanceerder allemaal, maar wie heeft er nou weer tijd voor nuance? Nou,
ja.
Wij in ieder geval niet.
Zeker niet in de daily.
Zeker niet in de daily. Ik moet zeggen dat ik vond het fijn dat je hier was. Niks ten nadele van FaceTime. Blij dat die techniek ook gewoon bestaat. Maar zo aan tafel voelt goed.
Ja, zeker. Ja, ik sluit niet uit dat ik nog een aantal keren de grote oversteek ga maken deze week.
Nou, met deze bemoedigende woorden denk ik dat we de daily kunnen afsluiten. Hartstikke bedankt voor vandaag.
Yes. Jij ook bedankt, Jeroen. En bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we weer.